Het is bepaald niet zo dat men alles wat we in de Bijbel lezen op een of andere wijze een beperkte plaats zou vinden in een van die vakjes waarin we de geschiedenis zo min of meer hebben ingedeeld. Wat wel van belang is, is de ene doorgaande lijn van de mens individueel vanaf Adam tot aan de jongste dag. Dat is een volstrekt Bijbels gegeven, komt ook op vele plaatsen steeds weer terug. De individuele mens en zijn relatie tot God, al of niet, vraagteken enzovoort. De andere is de doorgaande lijn van de volkeren in hun relatie tot God, met hun overheden als goddelijke ordinantie enzovoort. Die lui hebben een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van God. En de geschiedenis zal ook eindigen met inderdaad één oordeel over de volkeren. Die van Matthäus 25 dan wel die gewoon uit Openbaring of gewoon de oud-testamentische profeten. Volkeren. En een heel belangrijke is die van Abraham, de lijn van belofte aan Abraham en zijn zaad, het welk is Christus. En dus de idee dat de gelovigen van vandaag deel hebben aan de vervulling van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Daar gaat het om. Er is veel meer over te vertellen natuurlijk, maar dat kan vandaag allemaal niet. Hè? En dan de wet, inderdaad ook een doorgaande lijn. De wet die ooit gegeven werd, maar die godzijdank ook weer weggenomen is. Dat is van essentieel belang. En daarmee hebben we vanzelf het onderscheid tussen Israël, de volkeren in het algemeen en de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En dat is natuurlijk essentieel om te weten. De rest is minder belangrijk, maar we moeten het onderscheid kennen tussen Gods plan met betrekking tot de volkeren, met betrekking tot Israël en met de gemeente van vandaag. Ik kreeg ten overvloede nog even de vraag hoe het zat met die volheid der tijden uit Galaten hoofdstuk 4. Ik dacht dat ik het gezegd had, maar vooruit. Galaten hoofdstuk 4 spreekt over de volheid des tijds. Maar het is de volheid van de tijd door de Vader tevoren gesteld. Uit vers 2. Over die tijd gaat het. Onder voogden en verzorgers tot de tijd van de Vader tevoren gesteld. En dan vers 4. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is. Dat is gewoon die tijd dus. En dus is het de tijd van dood en opstanding van Christus. Daar brak onze tegenwoordige bedeling aan. De volheid der tijden wil ik het nu met u over hebben. Dan kun je meteen zien waar die naam min of meer vandaan komt. Je moet zeggen, ik zou ook niet één term weten ter aanduiding van die bedeling van de volheid der tijden. Een term die helemaal die bedeling dekt. Die een volledige verklaring geeft. Daarvoor is hij toch wat te gecompliceerd. Het eerste wat ik er nog van wil laten zien is wat de Openbaring zegt over die verborgenheid. Het is misschien ontgaan zo snel, maar ik vind hem toch wel belangrijk. Dat is een Openbaring hoofdstuk 10. Waar gezegd wordt in vers 7. Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zijn er maar zeven, dit is de laatste. In de dagen der stem des zevende engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Dat kan ik niet allemaal uitgebreid uitleggen, maar ik kan het wel zeggen. Er is sprake namelijk van zeven engelen, zeven bazuinen, die achtereenvolgens bazuinen blazen. Dus dat is allemaal symboliek natuurlijk. En de zevende is de laatste, maar die zeven engelen blazen pas op die zeven bazuinen na het einde van de 70ste week van Daniël. En de zevende bazuin kondigt aan dat het koninkrijk van Christus definitief op aarde is aangebroken. Met andere woorden, de verborgenheid is inderdaad pas vervuld als het koninkrijk dat verborgen was definitief geopenbaard is. En dat is dus inderdaad het eind van de zesde bedeling, zoals we al eerder geconcludeerd hadden. Het blijkt ook wel, want die zevende engel kom je daarna tegen in hoofdstuk 11, vers 15. De zevende engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende: de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Punt. Lijkt me duidelijk genoeg. Dan is dus de verborgenheid vervuld. Want wat was er verborgen? Het koninkrijk van Christus. Daarna ga ik nog even specifiek op die zesde bedeling van de volheid der tijden in. Daar heb ik even wat meer ruimte voor nodig, dus haal dit hele verhaal weer van het bord af. Een van de Bijbelse ideeën is deze, dat er met betrekking tot Israël in elk geval, want ja, alle dingen lopen nou eenmaal via Israël, dat met betrekking tot Israël vanuit het Oude Testament een tijdrekening liep. In elk geval tot aan de dood en opstanding en hemelvaart van Christus. Dat teken ik altijd zo. Als ik het snel zeg, en dat doe ik vandaag, dan betekent het dat bij die gelegenheid, strikt genomen 5 tot 7 dagen daarvoor, namelijk ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem, waren er 483 jaren van totaal 490 jaren om. Dat betekent dat er nog 7 jaren te gaan waren. 7 jaren tot de bekering van Israël en daarmee het aanbreken van het Messiaanse Rijk, het Koninkrijk van Christus, over Israël. Dat is Daniël 9, vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad, Daniël. Dat is het Joodse volk en dat is dus de stad Jeruzalem. Om, populair gezegd, want wat er precies staat kan ik ook niet uit mijn hoofd niet zeggen. Maar om het koninkrijk te brengen. En dus om Israël tot bekering te brengen. 7 jaar nog te gaan. Vanaf de dood en opstanding van Christus. En hier krijg je dus meteen al die verschillende methoden van bijbelverklaring. In principe 2 verschillende methoden. Net als die 2 verschillende systematische theologieën waar we het steeds over hebben. De ene heet de historische school. School is een richting van denken. Dat is eigenlijk, hè? Alle neuzen dezelfde kant op, dat is de school. Dan heb je de historische school, zo heet dat. En je hebt de futuristische school. Dat is theologie. Dat is makkelijk als je het weet. De historische school, die gelooft dat de 70ste week van Daniël meteen daarna kwam. Dus de laatste 7 jaren nog. Dan heb je totaal 490 jaar. Dat was het dan. Waar die 7 jaren dan toe leiden, is mij ontgaan. Dat kan ik ook nooit onthouden. Maar ja, men gaat ervan uit dat gewoon nog 7 jaren voorbij moesten. Dus die zullen wel voorbij gegaan zijn. Zo wat? Wat is het dan zo'n beetje? Er zijn wat varianten op, maar die geef ik u niet. Een van de varianten is dat 3,5 van die 7 jaar nog voorbij liepen voor de opstanding van Christus. En 3,5 jaar nog daarna. Dat is wat makkelijker. Kijk, makkelijke plaatsen ook. De eerste 3,5 jaar zijn dan de 3,5 jaar van het leven van de Heer Jezus. Verondersteld, want het is uit de Bijbel niet aantoonbaar. En de andere 3,5 jaar zouden de jaren zijn vanaf de opstanding van Christus pak een beet, totdat het evangelie naar Samaria en dus naar de heidenen ging. Dan heb je het weggeredeneerd. Want waartoe zouden de 70 weken en dus de 490 jaar leiden? Tot de openbaring van het koninkrijk van Israël aan het Joodse volk en aan Jeruzalem. En dat is nog nooit gebeurd. Wat doe je dan dus? Zeggen, met Joodse volk zal wel wat anders bedoeld zijn en met Jeruzalem ook. Dat is hoe theologen werken, sorry. Ze vullen er andere begrippen voor in en zeggen, dat is symboliek. Hè? Ja, vandaar dat men in dispensationistische kring over het algemeen niet zo blij is met symboliek. Dat komt daarvan. Het is historisch gegroeid. En in die andere kring van verbondstheologen noemt men alles symboliek. En als je ooit een boek vindt in de winkel, zuster, waarop staat symboliek, en het wordt theologie beschouwd, dan gaat het over nog weer andere dingen. Dan gaat het over de geschiedenis van de diverse geloofsbelijdenissen. Want een geloofsbelijdenis noemt men ook een symbool. Weet je veel, dat is heel ingewikkeld. Dus daar hebben we het een andere keer wel over, want het moet van broeder Klaas Boersma, heb ik begrepen. Dat is vooruit me weer. Maar de historische school zegt, die 7 jaar zijn al geweest. En als je dan zegt, maar waar blijft dan het koninkrijk? Zeggen ze, nou, het is aangebroken of het is er wel, maar het ziet er anders uit dan je gedacht had. En weet je veel. En dan zijn er die zeggen, en daarna kwam nog weer 490 jaar en weer 490 jaar en weer 490 jaar. En dan zijn er ook nog die zeggen, maar het was toch ook 1260. Zeggen ze, ja, maar daarna kwamen er weer 1260 en weer 1260 en weer 1260. En dan krijg je soms dat die reeksen, dat ze soms samenvallen precies in 1 jaar. Dat kan ook, hè. Dan ben je in de loop der tijd weer aan het eind van 1260 en het valt gelijk met het eind van 490. Dan zeggen ze, een belangrijke datum. Floris de Vijfde door edelen vermoord en zo, komt precies uit. Dat soort dingen. Ondergang van de Titanic. Ik verzin het niet, hoor. Ik verzin het echt niet. Dat heb ik allemaal zwart op wit. Als je nog eens een leuke avond wil hebben. Nou goed. verbijsterend. Valt in de categorie verrekt interessant. Maar ga door. Dus de historische school. Onder de historische school zouden wij in elk geval rekenen. Niet de verbondstheologie, want die heeft er helemaal niks over te zeggen. En het maakt hen trouwens ook niet uit, want ze verwachten sowieso geen koninkrijk van Christus op aarde. Die laten het bij het profetische woord afweten. Want verbondstheologen, zowel als dispensationalisten, zeggen wij nemen de Bijbel letterlijk. De verbondstheologen doen dat ook, totdat men terechtkomt bij het profetisch woord. En dan wordt het ineens allemaal vergeestelijkt. En daarom mogen wij niet vergeestelijken van dispensationalisten weer. Krijgen we weer een probleem. Want soms moet je wel degelijk geestelijk verklaren. Zeg maar. Staat er meestal wel bij ook dan. Niet altijd, maar dat is nou helemaal zo. Dus het wordt allemaal wat moeilijk. Maar tot die historische school moet je dus rekenen. Mensen die wel geloven in de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Dus in een duizendjarig rijk. Maar dat zijn dan de zevendedags adventisten, Jehovah's getuigen en hun diverse afsplitsingen enzovoorts. Die rekenen wat af in de geschiedenis en wat ze proberen aan te tonen is dat die profetieën uit met name openbaring, want dat is zelfs Nieuw Testamentisch profetisch woord, dat die profetieën allemaal in de loop der kerkgeschiedenis vervuld zijn geworden. Daar komt ook het verhaal vandaan wat je bij van de vierde Maitreya hoort, dat de antichrist het was Nero en zo. Zo van, dat is al lang vervuld, allemaal in het verleden. Nou, dat heet historische school. Maar als ik het korter zeg, de historische school is die school die leert dat de zevende week van Daniel historie is. Dus al gepasseerd is. En wij dispensationalisten, wij horen tot de futuristische school, want wij geloven dat in de toekomst alsnog die zevende week van Daniel passeren moet. Wij geloven dus dat er een onderbreking zit tussen de 69 en de 70ste week. Kan je zo niet zeggen. Tussen de 69ste en de 70ste week van Daniel. Dat kan, ja. Nou goed. Maar die begrijp u toch, hè? Onderbreking in de tijdrekening. Dan zeggen natuurlijk de anderen die zeggen, ja, maar dat kan toch niet? En dan zeg ik, dat moet je maar eens navragen aan Botwinnik. Maar dat kan niet, want die is overleden. Maar vraag het maar na aan een schaker. Onderbreking in tijdrekening. Dat kan toch? Maar bovendien, in de Bijbel komt het ook nogal eens voor. Bij andere gelegenheden. Dat ga ik niet uitleggen, want het neemt me veel te veel tijd. Maar de gedachte is dat aan het eind van de 69e week, na 69 weken de Messias gekruist is geworden, zijn koninkrijk niet ontving, staat letterlijk zo in vers 26 van Daniel 9. Maar dat niettemin de 70e week van Daniel nog wacht op de toekomst. Ik zal hem iets dichterbij tekenen, daarom heb ik wat meer ruimte. Zo, hier. Die wacht nog op de toekomst. Ik zal iets langer nemen of zo. Zo. En die zal beginnen, Daniel 9, vers 27, met het sluiten van een verbond tussen de Joodse staat en de meest voor de hand liggende vijand, als je mij vraagt, gewoon de Palestijnen. Een verbond met betrekking tot Jeruzalem. En met als resultaat dat men roept, nu is het vrede. En daarna citeer ik uit mijn hoofd 1 Thessalonicenzen 5, maar het komt eigenlijk uit Ezechiël. Wanneer ze zullen zeggen, vrede en geen gevaar, zal een haastig verderf hen overkomen. 1 Thessalonicenzen 5. Nou ja, en elders lees je die dingen natuurlijk, maar dan met andere termen. Want de gedachte is dat die 70ste week van Daniel, die nog toekomst is, verdeeld wordt in 3,5 jaar van betrekkelijke vrede. En dan 3,5 jaar van wat bekend staat als de grote verdrukking. Ik ga het opzetten op deze dingen in, omdat het betrekkelijk nabije toekomst is en van belang is voor het verstaan van profetisch woord. Hè? In elk geval, uit Daniel 9, de profetie over de 70ste weken, blijkt dat pas aan het eind van die 70 weken en dus aan het eind van de 70ste week het Joodse volk officieel, let op officieel, het Joodse volk, dat kan alleen maar officieel, het Joodse volk officieel tot aanroepen van de naam des Heren komt. Dat wil zeggen tot geloof komt. Hoeveel mensen dat dan zijn, één is genoeg. als de grote baas zegt. Als vertegenwoordiger van het volk. Ik roep de naam des Heren en ik doe dat. In geloof. Dan is dat de officiële bekering van het Joodse volk. Naar Bijbelse maatstaven. Als dat niet zo is, dan zijn wij die behouden. Dan ga ik wat snel natuurlijk. Het was de officiële vertegenwoordiger van heel de mensheid. De Heer Jezus, de Zoon des Mensen. Die namens de mens en dus ter wille van de mens inderdaad de straf der zonde droeg. En dat wordt ons toegerekend. Als we er tenminste deel aan willen hebben. Dat geldt voor het Joodse volk dan ook. Het is precies hetzelfde beginsel. De vertegenwoordiger van het volk is... De man is het volk als het ware. En hij roept de naam des Heren aan. Dat is de bekering van het Joodse volk. Ik verwacht dus dat een van de politieke leiders... De belangrijkste politieke leider Wietmer is aan het eind van de 70e week van Daniel... De naam des Heren aanroept. Dat is het dan. Dat is de officiële bekering van het Joodse volk. Heb je dan een gelovige Joodse staat? Nee, want alle ongelovigen worden dan gedood. En voor zover er gelovigen zijn, zullen ze de stad uit kunnen vluchten. Zacharia 14, het land uit, de woestijn in enzovoort. Want Jeruzalem wordt niettemin verwoest. En zo eindigt de 70e week van Daniel. Een soort anticlimax, maar niettemin is het zo. Zie? Maar waar we nou om gaan is dit. Dat... We hier natuurlijk in dat gat te maken hebben met de bedeling der genade. Ik schrijf alleen genade op, maar je moet natuurlijk uitdrukkelijk opschrijven. Bedeling der genade, daar gaat, genade is er altijd. Heerschappij der genade, dat is nog een ander ding, hè. Bedeling der genade. Ook te beschouwen als de onderbreking in de tijdrekening van de 70 weken. Niet onderbreking in de tijdrekening, want tijdrekening gaat gewoon door. Als de schaakklok stilstaat, loopt de gewone klok wel door, hoor. Die begrijp je toch? Mooi. Maar dan volgt na onze bedeling dat de afgebroken draad, als het ware, met betrekking tot de geschiedenis van het Joodse volk, ik zeg met opzet het Joodse volk en niet Israël, hè. Het Joodse volk, de twee stammen. Dat de geschiedenis van het Joodse volk, uw volk, van Daniel, dat die voortgezet wordt... Omdat hij alsnog zou leiden tot de bekering van het volk. En dat neemt dan dus nog 7 jaar. En die 7 jaar liggen nog in de toekomst. Logischerwijs het Joodse volk is nog steeds niet tot geloof gekomen. Beste argument wat er is. Maar we hebben tegelijkertijd van doen. Uiteraard met een volgende bedeling. Want de gemeente wordt aan het eind van die breuk. Zal ik maar zeggen opgenomen. Enzovoorts. Weg. En dus hebben we van doen vervolgens met de bedeling van de volheid der tijden. Die van de wet waarin die 70 weken begonnen was bedeling nummer 4. Begon niet gelijktijdig, maar dat doet er niet toe. Hè? De 69 weken eindigen waar de bedeling van de wet eindigt. Daarna volgt onze 5e bedeling. Daarna komt de 6e bedeling. En daarna de 7e. Maar die begint niet na de 70e week van Daniel. Maar die begint nog heel en verder. Hier pas. Er zit nog een stuk tussen. Het probleem is altijd, waar hoort die 70e week van Daniel thuis? Ik zei al, in het standaard Dallas dispensationalism... plaatst men de 70e week als laatste periode van onze 5e bedeling. Dat is om een heleboel redenen volkomen onmogelijk. Het is hoogst essentieel. De gedachte is namelijk dat in die 70e week van Daniel het gaat om de bekering van... Nou, alle volkeren gaat het om, bekering van alle volkeren. Maar in de 70e week primair om de bekering van het Joodse volk. Want dat moet van Gods wegen, heeft hij ook beloofd, als eerste van alle volkeren tot geloof komen. Het zou een volk van eerstelingen zijn. Die heb je toch, hè? Wel nu, als de gemeente op aarde is en niet voltooid is, zoals vandaag... En er komt een Jood tot geloof. Zijn we dan bezig, of wordt er dan gewerkt aan de bekering van het Joodse volk? Nee, dat kan niet. Want in de gemeente is geen verschil tussen Jood en Heiden. En of het nou een Heiden is of een Jood die tot geloof komt, hij wordt als hij tot geloof komt toegevoegd aan den Heere. In Handelingen staat het 2 keer, hè? Toegevoegd aan de Heere. Dat wil zeggen aan de gemeente. En dat is heel vervelend. Dat betekent als de gemeente wordt opgenomen, gaan alle gelovige Joden die er eventueel zijn, gaan mee. Dus zolang de gemeente niet opgenomen is, kun je nooit een bekeerd Joods volk hebben. En het heeft ook geen zin om eraan te werken, want als ze tot geloof komen, worden ze helaas toegevoegd aan de gemeente. Dus dat bekering van het Joodse volk, dat werkt niet. Zending onder de Joden heeft ook niet tot doel de bekering van het Joodse volk, want dat is een Bijbelse maatstaf, maar heeft gewoon tot doel de opbouw van de gemeente. Efeze 4. Waar dat staat, Jood en Heiden één in Christus, en waar dus ook staat dat het werk van evangelist is tot opbouw van de gemeente. Er is niks moeilijks aan, heel simpele, heel basale dingen. Als je die nou vasthoudt, dan kom je daarna echt niet in de problemen. Het kan dus niet anders dan dat de gemeente weg is voordat de 70ste week van Daniël begint. Want dan pas zou gewerkt worden aan de bekering van het Joodse volk. En dat begint met het zenden van twee getuigen uit Openbaring 11 enzovoorts. In de straten van Jeruzalem, uw volk, uw stad enzovoorts. Toch? En dat moet leiden tot het ontstaan van wat dan heet een gelovig overblijfsel. Maar als Israël, gaan we weer, ik ga sneller. Als je iets niet volgt, dan graag die hand omhoog. Hè? En niet andere dingen vragen, hier gaat het nog even over. Hè? Israël, Joodse volk, zou als eerste volk tot geloof komen, die grond ook eerst geboorterecht krijgen onder de heidenen. Met andere woorden, er komen geen volkeren tot geloof voor het einde van de 70ste week van Daniël. En andersom, waar God zich bedient van Israël als priesterlijk volk, betekent het dus dat het evangelie aan de heidense volkeren, de volkeren in het algemeen, gebracht zou worden door Israël. En uiteraard door een bekeerd Israël. Heb je dat? Maar aangezien in de 1000 jaren alle volkeren bekeerd zijn, want zo beginnen de 1000 jaren met uitsluitend gelovige mensen op aarde, moet er dus een periode passeren tussen het einde van de 70ste week van Daniël en het begin van de 1000 jaren. Ik zeg het nou met opzet zo, maar je kan het in de Bijbel ook lezen hoor. Het wordt op andere wijze uiteengezet, maar volstrekt duidelijk. Aan het eind van de 70ste week komt Israël tot geloof. Daarna gaat Israël het evangelie prediken, want dan is het weer dat priesterlijke volk waartoe God hen geroepen had in het verleden al overigens, bij de uitocht uit Egypte al. Dan gaat dat gelovige volk, wat het dus pas is aan het eind van de 70ste week, gaat het evangelie prediken aan de heidenen. Dat zal heus wel enige tijd in beslag nemen, kan niet schelen hoe lang. Maar is niet in 3 weken gebeurd, denk ik. Maar in elk geval is een periode waarin ze dat zullen doen. En dat moet leiden tot de bekering van de volkeren. In elk geval zal men het evangelie moeten prediken aan alle volkeren, volgens Matthäus 24. Het evangelie van het koninkrijk zal aan alle volken gepredikt worden, dan zal het einde komen van de tegenwoordige boze eeuw, enzovoorts. Hebben jullie? Met andere woorden, er passeert een betrekkelijk lange periode van na de 70ste week en voor de 1000 jaren. En met grote nadruk zeg ik dat omdat het allemaal afwijkt van wat je in standaard bedelingsschema's tegenkomt. Ja, dan krijg je ook altijd meteen de verwarring. Hè? Maar zo steeds in elkaar. Bovendien, wij lezen in Openbaring 6... over de 70ste week van Daniël. Een wit paard. Voorstellende de vrede. Niet vragen wie is dat, want het is niet iemand. Het is iets. Wat is dat? Als je de juffrouw ziet met een blinddoek en een weefsel in de hand, dan vraag je ook niet wat, niet wie is dat. Als je dat vraagt, zeg ik, dat is Nederlandbos. Wat is dat? Wat is dat? Vrouw Justitia. Wie is dat? Nee, dat is niet iemand. Dus iets. Ruiter op het witte paard is iets. Is vrede. Kan trouwens niet missen, want daarna komen die 3 andere paarden. En het eerste wat gezegd wordt is dat ze de vrede nemen van de aarde. Dus eerst vrede en dan krijg je, wat was het ook weer, het zwarte, het falen, het rode, het zwarte en het falen paard, geloof ik. Ik heb niet zoveel verstand van hippiek, maar zoiets is het. In elk geval, waar het me om gaat is dat je in hoofdstuk 6 van Openbaring leest over de 70ste week van Daniel. Die witte hoort thuis in de eerste helft van de 70ste week, want dan is vrede. En daarna komt een haastig verderf voorgesteld door die andere drie paden. Wat was er weer? Hongersnood, oorlog, kortom de dood. Staat er trouwens bij hoor, wat ze betekenen. Echt. Staat er gewoon bij. En daarna lees je ineens over verduistering van zon, maan en sterren. Ik zal het even opschrijven. Zon, maan, er staat maan, kunnen u zien hè. Dan weet je de plaatjes tekenen. Duidelijk, zon, maan en sterren worden verduisterd daar. Dat is wat in het profetisch woord zo vaak voorkomt. Maar dat is de markering van het einde van de 70ste week van Daniel. Het wordt duster. He? Met name daar in Jeruzalem uiteraard, want daar gaat het kennelijk over. En daarna is er sprake van lui die zich verbergen in de kloven der spelonken en der steenrotsen. Ieder die met ons meegeweest is naar Petra, weet waar dat op slaat, die terminologie. Het gaat over een schuilplaats in de woestijn van Edom, waar een gelovig overblijfsel van Israël verzameld wordt. Maar het is de tijd van de verschijning van de Heer aan Jeruzalem op de Olijfberg, waarbij de Olijfberg scheurt, Zacharië 14. En men zal kunnen vluchten uit de stad, als men een gelovig is alleen, kunnen vluchten uit de stad naar Azal in de woestijn. Dat wil zeggen naar Petra, want daar komt het op neer. Nou goed, terug naar Openbaring. Daarna krijg je in Openbaring 7 de verzegeling en ook de dienst van 144.000 dienstknechten onze Gods. Want dat zijn lui die verzameld worden uit 12 stammen van Israël. Zal nog even tijd nemen dan natuurlijk, maar niettemin. Dat is wat gebeurt. En die zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de prediking van het evangelie aan de heidenen. Let wel, dat is niet in de 70ste week van Daniel, maar daarna. Zie? En nog een keer, nog eens iets. Die tweede helft alleen van die 70ste week van Daniel, 3,5 jaar, is 1260 dagen of 43 maanden, want zo heet het elders. Of zelfs tijd en twee tijden en een halve tijd. Die periode heet de grote verdrukking, ontleend aan Daniel 12 vers 1, maar meer nog aan Matthäus 24. Maar het is alleen de grote verdrukking voor zover die over Jeruzalem en daarmee de Joodse staat zou komen. Want de grote verdrukking zelf, neemt heel de rest van de zesde bedeling. Heb je die? Grote verdrukking zou over alle volkeren komen, maar begint uiteraard bij Israël, want heeft tot doel om langs de negatieve kant de volkeren tot geloof te brengen. Beginnen bij Israël. En dus staat er in Matthäus 24, te die dagen zal grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest enzovoorts, met verwijzing naar Daniel 12 vers 1. En indien die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Daar raakt iedereen altijd in de problemen, want dan zeggen we, ja, is het nou 1260 dagen, of moeten er nog een paar dagen vanaf? Want er staat, indien die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar onder uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. En omdat men moeilijk kan aannemen dat het toch 1260 zijn, omdat het zo vaak staat, en dat er toch alsnog wat van afgaat, want het zou strijders zijn met de onvergankelijkheid van het woord Gods, zeg maar, nou ja, de dagen zullen, de klok zal wat sneller lopen. Dan zijn de dagen zelf wat korter. Nou ja, lijken ze korter. Dan zeg ik, ja, dat elke volgende dag in jouw leven is ook korter. Hè? Ik bedoel, meest vreemde redeneringen krijg je dan. Nee, het punt is gewoon, de grote verdrukking zal aanbreken in het midden van de 70ste week van Daniel. Maar hij zal wat Jeruzalem betreft verkort worden tot 3,5 jaar. Dan wordt namelijk Jeruzalem verwoest en dan kan hij dus niet meer verdrukt worden, want het is er niet meer. En de Joodse staat kan niet verdrukt worden, want er is geen Joodse staat meer. Dat is het verhaal. Zie? En de meesten van u weten wat ik nu ga zeggen. De vraag is namelijk, hoe lang duurt die periode dan na de 70ste week van Daniel? En ik vul daar zonder aarzelen altijd in, ik moet het hier invullen. Ik vul er altijd zonder aarzelen in 33, want de 7 en de 33 in de Bijbel worden nogal eens in één adem genoemd. Trouwens, de 33 kom je eigenlijk nooit tegen zonder de 7. Nou, misschien hier of daar, maar in het algemeen is dat zo. En dat ontleen ik aan symboliek. Daar heb ik geen goed argument voor, alleen symbolisch argument. Maar wel heel sterke. En meerdere hele sterke. Maar ga er nou niet op in. Er is altijd iemand hier die u dat even vertellen wil waar dat vandaan komt. Goed. Maar 33 jaar. Die periode in zijn geheel. Dus 7 en de 33. Samen dus 40 jaar. Dat is de bedeling van de volheid der tijden. Dan wel de zesde bedeling. Ook genoemd de toekomst van de zoon des mensen. Ik schrijf het nou niet op, want dat neemt me allemaal zoveel tijd. Maar onthoud het dan, anders schrijf het zelf op. Hè? De hele bedeling heet bedeling van de volheid der tijden. De 40 jaar, bedeling van de volheid der tijden. Het heet ook de toekomst, de wederkomst dus eigenlijk, de komst. De toekomst van de zoon des mensen, want per slot zijn eerste komst nam ook enige tientallen jaren in beslag. Dus zijn wederkomst logischerwijs ook. En de uitspraak in Matteüs 25, gelijk het was in de dagen van Noach, al zo zal het zijn in de dagen van de zoon des mensen, die kun je meteen plaatsen, het zijn deze dagen, het zesde bedeling. Ja, broeder, ik ben geneigd er dieper op in te gaan, maar ik doe het liever niet. Maar ik reken hem in ieder geval zo, vanaf het eind van de 70ste week. Dat blijkt ook uit de beschrijving trouwens, maar het is theorie dan, hè. Maar het blijkt uit de beschrijving, want er staat dan, want gelijk ze waren in de dagen van Noach, eden en drinken, ze bekenden die totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, al zo zal het zijn in de dagen in de toekomst van de zoon des mensen. En het valt niet te ontkennen dat de beschrijving in ieder geval past op de Joden, de Joodse staat in Jeruzalem, in de 70ste week van Daniël. Want ze hebben het ook niet door, maar hun dagen zijn geteld. Dan komt de zonvloed en neemt hen alle weg, overdrachtelijk gesproken. Zie? Want zo eindigt de 70ste week van Daniël voor de tegenwoordige Joodse staat. Neem niet weg dat hetzelfde verhaal ook opgaat voor de hele bedeling. Want over de hele mensheid geldt precies hetzelfde. Namelijk, ze hebben het niet door. Maar aan het eind van deze periode, aan het eind van die bedeling dus, zal elke ongelovige van de aarde worden weggedaan. Sterven betekent dat. En de grote stad van de heidenen zal ook verwoest worden. Zoals eerst de grote stad van de Joden verwoest werd. Alleen, er staat Jeruzalem hier, maar het is Babel, hier aan het eind van die hele bedeling. Maar nou nog wat anders, want dat vond ik toch aardig om u te vertellen. Die zeven bedelingen komen natuurlijk ook overeen met zeven dagen van de week. Daarna zeg ik, maar over de zeven dagen van de week is geen bal te vertellen. Behalve dan, er is één bijzondere dag aan, daar valt het over te vertellen, dat is de zevende dag, de Sabbat. En ik denk niet dat ik het hoef toe te lichten dat de zevende dag van de week, de Sabbat, de rustdag, de dag van rust, overeenkomt met de zevende bedeling, namelijk die van het Koninkrijk. Ik schrijf altijd 1000 op omdat het zo snel gaat, maar eigenlijk moet je opschrijven Koninkrijk. En eigenlijk moet je zelfs opschrijven, geopenbaarde koninkrijk. Ter onderscheiding van het verborgen koninkrijk nog in onze dagen. Maar goed. De zevende dag dan komt overeen met de zevende bedeling, die van de rust, die van de Sabbat enzovoort. Elke Sabbat is een beeld van het geopenbaarde koninkrijk van Christus, zoals het in de toekomst zal zijn. En nou komt een leuke. Hoe laat begint de Sabbat? Dan moet ik eerst weer het probleem rechtzetten, maar goed, ik ben blij dat ik het snel mag doen. Want je kunt natuurlijk ook vragen, hoe laat begint de Joodse dag? Dan krijg je altijd van die gekke antwoorden. Bijna altijd roept men dan, 's avonds bij zonsondergang. En dat vind ik op zich een bespottelijk antwoord, zo zonder meer, op voorhand. Want sinds wanneer begint een dag bij zonsondergang? Dan is hij afgelopen volgens mij. Het is de dag afgelopen. De nacht genaakt. De dag is weer voorbij, de nacht genaakt. Hoe is dat lied? Zo op voorhand is dat dus een beetje vreemd. Maar ook bijbels is het vreemd. Want de dag begint niet bij zonsondergang. Dat maken sommige Joden je wijs en christenen lopen er hard achteraan en zeggen, dat is bij zonsondergang. Dat is helemaal niet waar. De dag begint bij zonsopgang, als het licht wordt. Lees uw Bijbel maar. Licht komt op, de zon gaat op, de dag breekt aan. Jesaja 63, vers 1, is dat ook een aardig? Of wat was het? 60, weet je veel. Maar wat dacht u van Genesis 1? Komt het, op de zoveelste dag schiep God zoveel, weet u wel, wat er maar staat. En dan, en het was avond geweest en het was morgen geweest, de zoveelste dag. En morgen geweest is morgen geworden. Om er nou niet dieper op in te gaan. Maar de gedachte is gewoon dat de dag, ook de kalenderdag, begint bij zonsopgang. Dat is de normale regel. Onder alle volken en ook in de Bijbel altijd geweest. Men leest Genesis 1. En ook de rest van de Bijbel trouwens, hoor. U weet wel. De derde dag braakt aan en wat gebeurde er toen? Toen maakte zich Jozua des morgens vroeg op. Hoe laat was het toen? Niet zonsondergang uiteraard. Zonsopgang. En de opstanding van de Heer Jezus natuurlijk ook, want die had ik gelijk in gedachten. De derde dag breekt aan. Nog maar net, maar goed, het is de derde dag. Zon gaat op. Heb ik die? Er is alleen één uitzondering op de regel. Men heeft alleen de uitzondering tot regel verklaard. En dat is weer zo'n misverstand. Dan ben je alles weer kwijt. De uitzondering op de regel is dat de Sabbat reeds begint op de avond van de zesde dag. Bij zonsondergang. En het is volkomen bespottelijk. Naar menselijke maatstaven. Maar het is in de wet zo geregeld. Nou, het staat er nog anders. Dat maakt hem eigenlijk nog sterker. Het staat er eigenlijk in de Bijbel alleen over Grote Verzoendag. Dat is in de zevende maand. En het wordt geacht het aanvangen te zijn van het jubeljaar of het sabbatjaar. Maar dat maakt het lastig. Maar er staat dus, de Grote Verzoendag zou gevierd worden zoals de Sabbat en zou beginnen op de avond van de dag daarvoor. Hebben die? Maar dat zijn de uitzonderingen. De Sabbatten, maar voorbij de Sabbatten de Grote Verzoendag. Maar u begrijpt dat de Grote Verzoendag net zo goed een uitbeelding is van de wederkomst van Christus. Het is een openbaring van zijn koninkrijk en wat er maar wezen mag. Waarom is die uitzondering daar? Wel, heel gemakkelijk. Het gevolg is dat de zevende dag van de week voor de Joden eerder begint dan voor alle andere volkeren. Wel, voor de Joden begint de Sabbat op de avond van de zesde. Consequentie, het Messiaanse Rijk, de zevende bedeling, begint voor de Joden, dan wel Israël, maar begint voor de Joden eerder. Begint namelijk ergens al in de zesde bedeling. Heb je dat? Hun zevende bedeling begint al in de zesde bedeling. Wanneer? Als de zon ondergaat. En wanneer gaat de zon onder in de zesde bedeling? Als Jeruzalem verwoest wordt. Als er geen leven in Jeruzalem en de Joodse staat overblijft. En het zelfs ook letterlijk duister wordt als er staat dat zon, maan en sterren hun schijnsel niet zouden geven. En er staan een keer of 10 in de Bijbel. Nou, 6 dan, want over die andere 4 wil ik geen probleem hebben nu. Hebben die? Zodat de zevende dag voor de Joden, voor Israël begint. Na hun grote verdrukking van 1260 dagen. En dus gewoon aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dan begint voor de Joden het Messiaanse Rijk. En voor de wereld wordt het dan pas nacht. Hebben die? Anders gezegd, voor de Joden wordt het dan eigenlijk dag. Zij ontvangen het licht. Niet dat van de wereld, want dat ging uit. Maar ze ontvingen het licht van een verheerlijkte Christus die aan hen verschijnt, samen met de verheerlijkte gemeente. Dat heb ik nagevraagd aan een herder. In de velden van Efrata, zuster, want het is zo weer kerst. He? Er verscheen de engel des Heren in heerlijkheid en met hem een leger van hemelse heerlegers prijzen. Oh, het is gewoon een prachtige uitbeelding van de verschijning van Christus en de gemeente. Is het echt? Is het volgens de Bijbel zo? Is het echt? Hier aan dit tijdstip, boven de Olijfberg enzovoorts. En terwijl Jeruzalem verwoest wordt, verschijnt de Heer daar in heerlijkheid. En breekt voor de gelovigen uit Joodse volk hun Messiaanse rijk aan. En mijn vader zei dan, dan zijn ze in de woestijn en denk je dat het daar donker wordt? Dan krijgen ze de wolkolom en de vuurkolom en al dat soort dingen. Letterlijk bedoelde hij het ook. Maar ja, dat is zo, omdat het overdrachtelijk waar is natuurlijk, ja.
Op de 10 stammen, die onder de eerste 7 jaar, dat zeg je steeds voor het Joodse volk, ja. Of voor de 2 stammen.
Ja.
En dan worden die 144 verzameld, dat is uit 12 stammen.
Ja.
Vallen die 10 stammen dan niet onder de ene verdrukking, maar dus ook niet onder de verdrukking van de volken?
Ja, onder de verdrukking van de volken, maar de 10 stammen zijn eerstelingen uit de volkeren. Dat wil zeggen, na de bekering officieel van het Joodse volk, zal door de Joden in de eerste plaats, maar zo gedetailleerd wil ik het nou niet zeggen, maar zal de Joden in de eerste plaats het evangelie prediken aan de overige 10 oorspronkelijke stammen van Israël. Met andere woorden, ik zei er straks, nou dat zal wel enige tijd duren. En toen denk ik, ja, hoeveel, wat voor tijdsindicatie moet ik nou geven? Maar dat kan ik dus niet. Maar het zal wel enige tijd duren voor die 144.000 verzegeld zijn. Want eerst moeten dan inderdaad die 10 stammen nog tot bekering, tot geloof gebracht worden enzovoorts. En daarna krijg je pas heel Israël dat via de 144.000 uit de 12 stammen van Israël het evangelie zal prediken. En het lijkt me duidelijk dat die 33 jaar wel een aardig tijdschema is. Toch die aannemelijk, kijk niet op een jaar, maar... Maar wat dacht u van Matthäus 24? Daar staat, als je zult zien dat Israël hersteld wordt, en dat is pas na de 70ste week, als je zult zien dat de vijgenboom uitbot, groen wordt, bladeren voorbrengt, nog geen vruchten, maar wel levend is kennelijk en bladeren voorbrengt, dan staat er, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan tot al deze dingen zullen geschied zijn. En dan hebben we je geslacht hier ook op zijn minst. Zie? Nou goed, dan nog een paar details, want daar heb ik ook alweer vragen over gehoord. Nog een paar details. De grote verdrukking is dus niet maar 1260 dagen, maar net zo goed nog 33 jaar als u mij vraagt. Zie? Maar het zal duidelijk zijn dat de 33 jaar logischerwijze de tijd zijn van de 144.000. Dat kan niet anders, het moet na de 70ste week zijn. Het moet voor de 1000 jaar zijn. Maar je hebt natuurlijk nogal wat profetieën die over Jeruzalem spreken. En die zeggen dat Jeruzalem van Gods wegen gezegend zal worden in dagen dat de heidenen zullen proberen om Jeruzalem te veroveren, te verwoesten enzovoort. De beroemde teksten van Bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Uit Psalm, wat was het, 122, daar in de buurt. Of die van, te dien dagen zal de Heer Jeruzalem stellen tot een lastige steen, dat is Zacharia. Die, en de heidenen zullen zich eraan vertellen, ze zullen hem niet kunnen verplaatsen of weggooien of wat dan ook. Wanneer is dat? In de 1000 jaren kan niet, want dan zullen de heidenen niet proberen op te trekken tegen Jeruzalem. Ze zullen het wel doen, maar dat is pas na de 1000 jaren. Dat stukje is daarna tot aan de jongste dag. Maar vooruit. Maar in de 1000 jaren niet. En in de 70ste week van Daniel, wel, de Heer zelf zal Jeruzalem optillen en in de zee smijten. Of hoe heet zoiets. De Heer zelf zal Jeruzalem verwoesten. Een bid voor de vrede van Jeruzalem. In het vrederijk hebben ze vrede. Waar bid je voor? En voor het einde van de 70ste week zullen ze geen vrede hebben. Het staat er ook, ze roepen vrede, maar er is geen vrede. In Ezechiël. En wanneer ze roepen vrede, zal een haastig verderf hen overkomen. 1 Thessalonicenzen 5. En zo verder. Dat kan dus gewoon niet. Er blijft niks anders over, omdat het die tijd is van 33 jaar. Waarin men, na de verwoesting van Jeruzalem, Jeruzalem weer gaat herbouwen. Als gelovigen wel te verstaan. En omdat het de hoofdstad zou zijn van het openbare Messiaanse Rijk. En daar zullen de heidenen een stokje voor steken. Die heidenen die onder leiding staan van de antichrist, dan wel het beest, wie het ook zijn mogen. Maar in ieder geval binnen dat rijk van de grote tegenstander. Toch? Komt nog wat anders bij. Volgens Openbaring 17 en voorgaande hoofdstukken zou bij de aanvang, of voor de aanvang, maar bij de aanvang van de 1000 jaren Babel verwoest worden. Terwijl wij uit andere profetieën weten dat bij de aanvang van het Messiaanse Rijk voor het Joodse volk, dan over Israël, Jeruzalem zou verwoest worden. Conclusie? Er staat Babel, maar het zal wel Jeruzalem zijn. Het zijn Jehovah's getuigen. Zevendaagse Adventisten trouwens ook. Gooi dat door elkaar, zeggen Babel is Jeruzalem. Nee, de reformatoren niet. Die zeiden Babel is Rome, uiteraard. Hè? Voor de hand liggen, vul ze maar in. Zoals mijn broer zou zeggen, verzinnen ze maar. Het heeft allemaal een beetje kern van waarheid, maar we hebben het nou gewoon over letterlijke historische gebeurtenissen. En het punt is dat eerst Jeruzalem zal verwoest worden. En daarna herbouwd zal worden. Als stad van de grote koning. En de tekst, bid voor de vrede van Jeruzalem, is dus in die jaren van toepassing. Met zijn jaren waarin Babel herbouwd is. En de hoofdstad is van de heidense wereld. Die vijandig staat tegenover de Messias en zijn bekeerde Israël, zal ik maar zeggen. Maar het loopt uiteindelijk uit op Armageddon. Wat op? Armageddon. Dat schrijf ik hier even in. Armageddon, dat is een naam die in de praktijk gebruikt wordt ter aanduiding van gebeurtenissen die in openbaring vermeld worden. Van legers, heidense legers, die komen van over de Eufraat, dus komen ze uit Babel. Maar komen van over de Eufraat en ze trekken op naar Jeruzalem en daar steekt de Heer een stokje voor. En dus die legers komen om. Dat is wat Armageddon heet. Het is niet bij de jongste dag, maar het is in de dagen van de zesde bezuin. Heb ik hem nog voor me liggen? Nou, niet meer geloof ik. Vijfde engel. Jazeker, de zesde engel. Dat was Openbaring 9 vers 13. Ontbind de vier engelen die gebonden zijn met de grote rivier de Eufraat. En zo verder. Dat gaat over de legers van dat laatste wereldrijk. En ze zullen omkomen in Armageddon, dal van Megiddo. En het zal leiden tot de ondergang van Babel. Maar het is dus een andere gebeurtenis. En als je mij vraagt, zo'n 33 jaar na de verwoesting van Jeruzalem. Daar gaat het dan. Nou, nog iets erbij zetten. Vanaf de opstanding van Christus is er sprake van het koninkrijk van Christus. Niet op aarde, maar in de hemel. Een verborgen koninkrijk. U weet wel, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dat blijft in elk geval zo, zolang onze bedeling voortduurt. Oh, ik doe het nou verkeerd, sorry. Weer tekenen zo. Dat blijft zolang onze bedeling voortduurt. Daarna, in de bedeling van de volheid der tijden, zal dat verborgen koninkrijk geopenbaard worden. Want in onze dagen, verborgenheid in onze dagen, in onze dagen hebben we van doen met dat alles wat in de hemel is aan Christus zou worden onderworpen, weet u nog, Efeze 1. En daarna in de bedeling van de volheid der tijden, kennelijk al wat op de aarde is. Dan is dus, zoals we andere schriftplaatsen gezien hebben, de verborgenheid vervuld. Bij de zevende engel en die zevende bezuin. En daarna is er dus sprake van het geopenbaarde koninkrijk van Christus op aarde. Dat is het hoofdschema. Waarbij dus de Sabbat voor Israël eerder begint dan voor de rest van de wereld. Dat is de betekenis ervan. Het was trouwens vermakelijk, want ik heb van Weinreb, u weet wel, Joods, hè? Ik heb van Weinreb geleerd, die zei, ja, Sabbat begint bij zonsondergang. Hij dacht dat alle dagen bij zonsondergang beginnen, maar vooruit maar. Maar hij zei, maar het wordt door de Joden nog geweten, want hij heeft van die rare manier van zeggen. Maar het is bij de Joden, wij weten eigenlijk nog dat eigenlijk de Sabbat voor ons eerder moet beginnen. En voor dat doel laat men, als men heel orthodox is, de Sabbat dus beginnen enige tijd. Ik meen 3 minuten, maar dat ben ik vergeten, zuster Vrouwenshorst. Enige minuten voor zonsondergang. Omdat, zeg maar, de Sabbat hoort eigenlijk iets eerder te beginnen. Waar ze dat vandaan hebben, heb ik van hem nooit begrepen. Maar het is waar, hij begreep alleen niet dat de Sabbat op vrijdagavond bij zonsondergang dus sowieso eerder begint dan voor de rest van de wereld. Heb je dat? Ik vond het een pracht van een verhaal. Ze weten niet waar het over gaat en toch, je herkent het nog terug. Koninkrijk begint voor hun gewoon eerder. Nou, meer wil ik daar niet over zeggen. Er zijn trouwens mensen die denken dat het Armageddon voldoen heeft met de jongste dag. Eén argument daarvoor is ongetwijfeld dat men nog steeds wederkomst van Christus en de jongste dag met elkaar verwart. Het andere argument is dat men Armageddon in verband brengt met de legers van Gog en Magog, zoals die in de Bijbel genoemd worden. Ik denk dat het hetzelfde is, dat is niet zo. Dit zijn legers van Babel. Armageddon gaat legers van het antichristelijke rijk van Babel. En daarvoor moet ik zeggen dat de legers van Gog en Magog Jeruzalem zullen veroveren en naar de mens verwoesten in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, maar dat dezelfde Gog en Magog weer ten tonele zullen verschijnen na de 1000 jaar en voor de jongste dag. En zoek het verder in de Bijbel maar op, maar zo is dat. Heel eenvoudige conclusie. Nou, ik moet het daar eigenlijk bij laten, maar ik wil er toch nog even wat anders aanhalen. Want je kan natuurlijk een overtuigd dispensationalist zijn, maar je moet er voorzichtig mee wezen. Ik zei al, niet alles is even belangrijk in de praktijk. Je moet de hoofdlijn in de gaten houden. Het belangrijkste is ook dat we het onderscheid kennen tussen Israël, de volker en de wereld. En dat komt in dit plan natuurlijk ook duidelijk tot uitdrukking. Dat is van belang. In ieder geval zouden wij niet ultra-dispensationalisten worden. Degenen die zo aangeduid worden, nemen ons dat altijd kwalijk. Want als het ultra is, kan het nooit goed zijn. Denkt men. Ik weet niet hoe dat komt. Dat is het imago van dat woord, denk ik. Maar ik kan het wel gewoon plechtig vertellen. De term is namelijk niet een scheldwoord. De term is een erkende theologische term ter aanduiding van een leer die inhoudt dat onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling niet begon bij de opstanding van Christus, maar pas later. Dat is ultradispensationalisme. Dus niks bijzonders. Men heeft gewoon die leer een naam gegeven die voldoet ook. Dat is gewoon een theologische term. Het is niet het scheldwoord. Het heet ultradispensationalisme. Men bedoelt ermee, het is wel erg vergaande leer van bedelingen. En wij dispensationalisten zijn geen ultradispensationalisten. Maar de tegenstanders van ultradispensationalisten, die hebben de neiging om daarmee heel de bedelingleer overboord te gooien. Daarom verzetten wij ons er altijd ook nadrukkelijk tegen. Des niet wat wij leren. Bovendien, ultradispensationalisten die begrijpen, als u het mij vraagt, van heel die nieuwtestamentische geschiedenis geen klap. Dat meen ik eerlijk. Ik ben wat grof, maar lang niet zo grof als zij zijn. De grofheid van hun bestaat erin dat zij zeggen, jullie weten een boel, maar wij weten het sowieso veel beter en jullie zijn zover nog niet. Dat is vaste term. Jullie zijn zover nog niet. Dat is de vaste uitdrukking. Ik vind het het toppunt van arrogantie. Maar ik laat het daar dan daar verder maar bij. In elk geval, wat zij hebben uitgevonden is dat onze bedeling, dat wil zeggen de bedeling van de genade gods, meestal spreekt men dan ineens over de bedeling van het lichaam van Christus, de body church en dat soort Engelse termen gebruikt men dan om een of andere reden, dat die onze tegenwoordige bedeling der genade, waarover Paulus sprak, van de verborgenheid enzovoort, dat die pas begonnen zou zijn enige tijd na de dood en opstanding van Christus. Die mensen komen dus hopeloos in de problemen met de 70 weken van Daniël, want die rekensom klopt niet meer. Dat is één ding, klopt niet meer. Verborgenheid begint immers nadat de 69ste week afbreekt. En houdt weer op, althans voor de Joden, wanneer de 70ste week begint, dat begrijp je toch? De onderbreking, de bekende breuken, de Bijbelse geschiedenis. Daar komen ze dus al niet meer mee uit. Maar zij zien vervolgens kans om te leren dat de gelovigen die er waren na de opstanding van Christus en voordat Paulus ten tonele verscheen, bij welke gelegenheid dan ook, want dat is niet essentieel, dat een andere gemeente is en andere gelovigen zijn dan wij in onze dagen. En het gevolg daarvan is dat alle Bijbelboeken die geschreven zouden, nieuwtestamentische Bijbelboeken, die geschreven zouden zijn voordat onze echte, eigenlijke tegenwoordige betekenis zou zijn aangebroken, die Bijbelboeken hebben voor ons dan geen betekenis meer. Want u weet hoe het gaat bij wat domme dispensationalisten. Die zeggen, oh, dit is voor die bedoeling, valt in dat vakje, dat vakje, naar de posterijen, sorteer het uit, en zeggen, we houden alleen dit over. En ultra's doen dat ook. Dan zeggen dan, nou ja, eerste Korinthebrief, vroege brief van Paulus, toen wist hij nog niet beter, dus dat valt in dat vakje, voor een andere gemeente, dat is niet van ons. Niet van ons van toepassing. Korinthe, toen wist Paulus het ook nog niet, want het was nog voordat hij gevangen zat. dat hij die schreef. Dat is de meest voorkomende leer. Er zijn een paar varianten, maar meestal zegt men Paulus heeft die dingen pas geleerd in zijn gevangenschap in Rome. Dus alles van daarvoor gaat niet over ons, maar gaat over een Joodse gemeente. Want die mensen dachten dat het koninkrijk nog aan Israël geopenbaard zou worden op aarde. Dat geloven ze, dat werd dan ook gepredikt. Laat ik u nu zeggen dat Paulus ook predikte dat als de Joden tot geloof zouden komen, zou het koninkrijk openbaar worden. Alleen hij wist dat niet zou gebeuren, maar het verandert de waarheid niks. Als vandaag de Joden tot geloof komen, het Joodse volk breekt vandaag het koninkrijk van hen aan. Dan zit ik met een heleboel leerstellige problemen vervolgens, maar het is volstrekt bijbels. Ik weet alleen dat het niet zal gebeuren. Het kan ook niet gebeuren, want als een Jood tot geloof komt, wordt hij aan de gemeente toegevoegd. Maar het blijft waar, als het Joodse volk tot geloof komt, breekt van hen het Messiaanse Rijk aan ter plekke. Nou ja, in ieder geval op dat tijdstip. Zie? Maar goed, ultradispensationalisme leert dat. Er zijn gematigde soorten van, zijn extreme leringen van. Maar hoe dan ook komt er altijd op neer in de praktijk dat zoveel nieuwtestamentische bijbelboeken op ons niet van toepassing zouden zijn, omdat het niet over ons gaat, want toen wist Paulus nog niet beter en dat soort dingen. En nou ja, ik ken er zelfs één, die heeft zelfs 4 verschillende bedelingen vanaf de opstanding van Christus tot aan onze tegenwoordige bedeling. Hoezo ultra? Meestal heeft men er maar 1 tussen, maar die variant bestaat echt. Want verzin ze maar, hè, perioden uit de geschiedenis. 1 van Jeruzalem, daarna 1 die begint bij Samaria, daarna 1 die begint bij Caesarea, enzovoort. Daarna 1 die begint bij Efeze, daarna 1 pas naar Rome, enzovoort. Ik moet u zeggen, het is onzin van Paulus, dat is na te gaan uit de Bijbel, weten wij dat hij al wat hij moest weten, wist voor hij aan zijn bediening begon. Dat is een openbaring niet gekregen had in Rome in de gevangenis, maar op de berg Sinaï in Arabië. Staat gewoon in de Bijbel. In de periode dat hij eigenlijk nog in Damascus was, enzovoorts. Met andere woorden, het is allemaal onzin. En bovendien, de lering is heel naïef. Men denkt namelijk, of laat ik het anders zeggen, men onderscheidt niet het verschil tussen waar God mee bezig is en wat anderzijds de mens ervan weet. Men zegt, de Joden op de Pinksterdag wisten niet dat God zich een volk ging verzamelen uit de heidenen enzovoort met een hemelse roeping. Dat konden ze niet weten, was nog nergens geopenbaard. Dus was het dat niet. Maar de Bijbel zegt dat vanaf de opstanding van Christus hij zich een volk verzamelt uit de heidenen. Ook met andere termen dan deze uit 1 Korinthe 15 overigens. En of de mens dat nou weet of niet, ja, daar staat helemaal niet van invloed op. Heeft er niks mee te maken. Het gaat er niet om of wij het weten, het gaat erom of God het doet. En al zou je kunnen bewijzen dat men het niet wist, wat volgens mij niet bewezen kan worden hoor. Maar goed. Maar al zou men kunnen bewijzen dat men het niet wist, het zegt niks, het gaat erom of God het wist. En dat God het wist, dat blijkt misschien niet uit de prediking, letterlijke prediking. Misschien zei ik, ik denk dat het er wel uit blijkt, maar ik geef wat toe, hè. Blijkt misschien niet uit de letterlijke prediking op Pinksterdag en daarna, maar het blijkt in ieder geval uit de aard van de gebeurtenissen, de wonderen, de tekenen die plaatsvonden. En dat vind ik op zich argument genoeg. Bovendien even heel simpel, hè. Als de Heer nou zegt, ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn en ook zij moeten mijn naam horen, dan weet iedereen toch dat het daarbij gaat om de gemeente van onze dagen. Niet om een Joodse, maar om een andersoortige kudde. Ik heb het niet over de 10 stammen kwestie, ik heb het gewoon over, het is niet Joods, maar iets anders. Als de Heer dat nou zegt, dan wist hij daar toch al van? En was hij daar dus toch mee bezig? Dat zei hij ook. Toch? En als de Heer zegt, het koninkrijk zal van u afgenomen worden en zal gegeven worden aan een ander volk, dat wel zijn vrucht voortbrengt, Matthäus 21, dan wist hij daar toch van? En hij zei het dus ook. Hoezo wordt het dan pas bekendgemaakt op zijn vroegst bij Paulus, terwijl hij in de gevangenis in Rome zit? Daar kom je toch niet mee? Dat kan toch niet? Bovendien, als Paulus nou zegt dat hij in het verleden, dat was nog voor zijn bekering, dat hij de gemeente Gods vervolgd heeft. En als de Heer zelf zegt, Saul, wat vervolgt gij mij? Dan is het toch die gemeente die het lichaam is van die mij, van Christus. En als Paulus ver voor zijn gevangenschap in Rome brief schrijft aan de Corinthiërs en daarin uitlegt hoe dat zit met dat lichaam en dat hoofd, dan is het toch de gemeente het lichaam van Christus, of niet? Ja, ik weet wel, er zijn allerlei argumenten die men er tegen inbrengt. Dan zegt men, ja, maar dat was een gemeente, daar wordt het hoofd niet eens genoemd. Dan zegt men, dat was dus niet Christus het hoofd, maar iemand anders. Dan zeg ik, ja hoor, een gemeente Gods waarvan niet Christus het hoofd is. Een kip zonder kop, denk ik dan altijd. Ik bedoel, wat kan je daar nog tegen inbrengen? Wat voor onzin. En als je in Handelingen leest, dan staat er in Handelingen 4 of 5 is het, meen ik al, dat er toegedaan werden, zoveel als er geloofden, werden aan de Here toegevoegd. Misschien moet ik hem even opzoeken, omdat het daar een beetje ongelukkig vertaald is. In al onze Nederlandse vertalingen overigens. Engelsen hebben daar trouwens helemaal geen moeite mee, want daar staat het goed vertaald. Ik weet niet of ik hem vinden kan, hoor. Hè? Ik dacht dat het Handelingen 5 was. Maar wacht eens even, was het niet vers 14? Ja, het wil me nog net te binnen schieten, want ik kan het weer niet vinden. Maar 5 vers 14... Daar staat, er werden meer en meer toegedaan die de Heere geloofden. Maar daar staat er echt niet. We nemen gewoon de King James Version, daar staat het correct. En anders bij voorkeur Grieks. Iedereen die Grieks leest zal het zo zien. Er werden er meer en meer gedaan tot de Heere. Daar staat, er werden meer en meer die geloofden of toegedaan die geloofden tot of aan de Heere. Ze werden toegedaan aan de Heere, is de gedachte. En ik meen dat het in hoofdstuk 15 ook staat, maar ik durf nou geen teksten meer te noemen, want ik kan het lijstje zo gauw niet vinden. Toegevoegd aan de Heere. Oh, hier heb ik hem. 5 vers 11 en 14. En 11 vers 24, daar schijnt het ook te staan. 11... Ja, 11 vers 24. Want hij was een goed man en vol des Heilige Geestes en des geloofs. En er werd een grote schare den Heere toegevoegd. Niet aan de gemeente toegevoegd. Dat was wel zo, maar dat staat er niet. Aan de Heere toegevoegd. Dat is dan toch gewoon de gemeente, het lichaam van Christus. Bovendien, als nou Paulus in Efeze, dat is in de gevangenis, daar is men het allemaal over eens. Toen wist hij het, hè? Als nou Paulus in Efeze schrijft dat wij als gelovigen met Christus zijn opgewekt en met hem gezet in de hemel. Sinds wanneer bestaat die gemeente dan? Waarvan de opgewekte Christus het hoofd is. Dat is hetzelfde als hoeveel poten heeft een achtpotige spin. Als wij nou met Christus zijn opgewekt en een gemeente geworden zijn waarvan de opgewekte Christus hoofd is. Sinds wanneer bestaat die gemeente dan? Sinds de opstanding van Christus. Niet eens sinds Pinksteren, dat is ook zo'n misverstand. Niet sinds Pinksteren. Sinds de opstanding van Christus. En als u zegt, maar dat wisten ze toch niet? Dan zeg ik, nou, wat maakt dat uit? Ik denk dat ze het wel wisten, maar daar gaat het niet om. Wat maakt dat uit of ze het wisten? Er zijn kinderen gods die niet eens weten dat ze kinderen gods zijn. En toen u tot geloof kwam, wist u toch ook niet dat u ineens een positie had met Christus in de hemel? Want of u het vandaag weet, weet ik ook niet. Maar of een mens het weet, is een ander verhaal. Maar het gaat erom dat God het geopenbaard heeft. En dat ik die dingen vertel, is natuurlijk gewoon omdat men door dit soort toch wel erg naïeve redeneringen in feite dat bedelingsschema nog verder, verder in stukjes zak. Meestal niet het schema wat ik gaf, maar het schema van Scofield of van Watts met zijn horizontale vakjes. Men maakte nog een paar vakjes bij en nog een paar vakjes. Want bij David laat men bijvoorbeeld ook een andere bedeling beginnen. Maar goed, nee, dat heet niet ultradispensationalisme, maar Dat doen sommigen ook. Nog meer onderverdelingen. En het resultaat daarvan is dat je een Bijbel krijgt van allemaal losse bladzijden, zal ik maar zeggen. Met losse teksten. En dan ben je dus je systeem kwijt. Is echt zo. En volgens mij doet de duivel dat. Ik durf dat glashard te zeggen. Dat is wat de duivel doet. Als die je niet kan tegenhouden om te komen tot inzicht in de samenhang van de bedelingen in de Bijbel, dan geeft hij een schop. Nou, dat is altijd zo. He? En als je eerst niet christen wil worden, dan met de hak, omdat je, weet je wel, je bent aarzelend, maar je komt dan tot geloof in de Heer Jezus Christus, dan geeft hij een schop na, zodat je zwaar onder de wet gaat leven, of denkt van dat je vervuld moet worden met de Heilige Geest, die en in tongen moet spreken en dat soort dingen. Dat is echt waar. He? Ja. En als je eindelijk tot het inzicht gekomen bent dat getallen in de Bijbel ook een symbolische betekenis hebben, dan geeft hij een zet na, zodat je denkt dat je Hebreeuws en dus de Kabbalah moet gaan bestuderen. Nee, zo werkt het, maar zo zie ik het. Ik heb het in de loop der tijd vele malen gezien. Zo, hou me in. Maar zo is dat, hè. En ik ken iemand die kwam tot de ontdekking dat sommige schriftplaatsen verklaard kunnen worden alleen in het kader van de toenmalige samenleving. Wanneer het maar was. Dus is zich daarin gaan verdiepen. Die studeert nou ergens in hoe, dat, hoe de samenleving was in de dagen van het Romeinse Rijk en onder de Griekse cultuur enzovoorts. Omdat die nodig zou zijn voor het verklaren van de Bijbel enzovoorts. Zeg maar. En ik zeg af en toe, ja, dat is eigenlijk dit Griekse woord en het is daar en daar van afgeleid. Ze hebben ook moet Grieks gaan studeren. Kennelijk heeft men dan het idee dat dat de verstaande vertalers domme jongens waren, want ze hebben hier en daar fouten gemaakt, en dat zij zelf in de loop van 2-3 jaar gestudeerden van Grieks, dat ze het werk van de statenvertalers kunnen verbeteren. Wat is dat voor een idiote opvatting? Mensen met zulke opvattingen, die kunnen niet eens Grieks leren. Dan moet je toch iets intelligenter voor wezen. Nee, dat meen ik serieus. Hoe dat dan komt, omdat de duivel dat doet gewoon. Als je niet wil, je gaat toch, dan geeft hij een zet na en dan val je aan de andere kant weer uit. Dat is wat met ultradispensationalisten gebeurt. Zij worden ook onvermijdelijk, nee, niet onvermijdelijk. Zij worden dikwijls, sorry, anderen zullen zeggen, nou niet zo vaak, maar het komt voor, maar ze worden dikwijls, oh, dat is ook alverzoeners, want na de 1000 jaren krijg je bij wijze van spreken een nieuwe schepping. Maar misschien krijg je in die nieuwe schepping ook wel bedelingen. Toch, is dat echt waar? Want de Bijbel spreekt toch over eeuwen, toekomende eeuwen. En men denkt abusief dat een eeuw een bedeling is. Het komt de Scofield. Een bedeling is een periode van tijd. Jammer, hè? Dat heeft Scofield zo niet bedoeld, natuurlijk. Maar goed, eeuwen in de toekomende eeuw zijn er minstens 2 dan. Dus voor het echte allerlaatste eeuw aanbreekt, moet er nog 1 zijn. En wat regelt men dan? Dat in die eerste eeuw na de jongste dag mensen die veroordeeld zijn en in de poel des vuurs geworpen zijn, dat die in die tijd hun straf uitzitten, schreeuwen, liggen of kermen. Maar in ieder geval, die tijd gaat voorbij en daarna worden ze alsnog behouden. In het kader van, al zo lief heeft God de wereld gehad. Gods liefde is oneindig groter. The love of God is dat, de officiële versie in het Nederlands, enzovoort. Zo kom je met dat soort verhalen. Want als je 1 keer begint eigen theorieën te ontwikkelen om te kijken of je ze erin kunt passen, dan heb ik er nog wel een paar voor u. Ze zijn niet allemaal origineel, maar ja, dat doet er toch weinig toe. Als je ze nooit gehoord hebt, dan kunt u toch mooi gaan proberen van, zou ik dat kloppend kunnen krijgen? Dan denk ik, ja, als je niet al te dom bent, krijg je het kloppend. Maar bij nader inzien, als je het kloppend krijgt, ben je knap stom. Hebben jullie? Dan ben je zo dom dat je intelligentie, je vindingrijkheid verkeerd gebruikt. Dat is, je moet eerlijk zijn, niet iets uit de Bijbel lezen wat er niet in staat, wat er ook echt niet, wat niet past. En daarom hebben wij vandaag over het systeem gesproken. Het is een systeem. Als je er iets uithaalt, ook uit die laatste paar bedelingen, dan stort er een heleboel in elkaar. Maar zo vult het elkaar aan. En het blijkt ook volstrekt bijbels te zijn. Daar gaat het wel. En ik zeg ook altijd, als je dit schema hanteert, Ook wat betreft oud-testamentische bedelingen. Ik geloof niet dat je ooit bij het lezen of bij het verklaren van de schrift daarna nog in de problemen komt. Dingen hebben zo'n verklaring en die moet je hebben. Je moet onderscheid kunnen maken. God die zegt, bid voor de vrede van Jeruzalem, zegt aan de andere kant, ik zal Jeruzalem verwoesten. Nee, twee tegenovergestelde teksten. Want iedereen weet dat de Bijbel zichzelf zo vaak tegenspreekt. Maar dit is geen tegenspraak. Het gaat over andere omstandigheden, andere bedeling ook soms. Niet altijd, het is niet altijd een bedeling in kwestie. Soms ook gewoon andere tijd, andere omstandigheden enzovoort. En je wordt toch geacht om die schriftplaatsen te kunnen plaatsen. Wat denkt u van, ga niet naar de heidenen, maar ga veel meer naar de verloren schapen van het huis Israëls. Wat betekent dat vandaag? Nou ja, goed. Waarom niet naar die en wel naar die? We dachten toch dat we aan iedereen het evangelie moesten brengen. Dan moet ik ook altijd lachen als iemand dat zegt. Maar we moeten toch aan iedereen het evangelie brengen. Dan zeg ik altijd, waar sta je hier dan nog? Ja, maar goed. Dat is weer een probleem. Begrijp je wel? Maar waar het om gaat, is dat wij raad weten niet met één tekst waar we één betekenis aan geven of in kunnen leggen. Maar dat we begrijpen de samenhang van alles wat de schrift dan zegt. En eerlijk gezegd, ik weet niet of ik dat zeggen mag, want het is natuurlijk hartstikke arrogant. Maar toen ik in de tijd gedwongen werd om het boek Openbaring te bestuderen, toen bleek het veel, veel eenvoudiger te zijn dan ik altijd gedacht had. Ik heb het altijd weggeschoven zo van, het is veel te moeilijk. Daar begrijp ik echt geen klap van. Maar toen ik eraan begon, uiteindelijk, niet als eerste, maar toen ik er uiteindelijk aan begon, bleek het helemaal niet moeilijk te zijn. Ik kan het bewijzen. Het is een van de boeken waar ik zo goed als geen aantekeningen van verzameld heb. Gewoon omdat ik ze niet nodig vind. Je leest het gewoon en je begrijpt waar het over gaat. Omdat het past in wat vooraf ging. En daar gaat het uiteraard om. Dat vind ik uiteindelijk voor mezelf altijd het beste argument. Het moet kloppen, het moet staan blijven, het moet altijd consistent zijn en dus samenhangend. Nou goed, wij moeten het hierbij laten. Het laatste woord is er uiteraard niet over gezegd. Maar wie er meer over bedelingen wil weten, heb ik 30 bandjes van anderhalf uur. Dan luister je die even af en dan weet je meer dan ik nu gezegd heb.